Onze hulp en onze enige verwachting, die staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we samen uit Psalm 33 en daarvan vers 8 en 9. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. En verder, gemeente, vers 8 en 9 van Psalm 9. Van 33, ja, het is God aan tijd nog plaats verbonden, enzovoort, vers 8 en 9 van Psalm 33. bekend met de kerk der eeuwen, doen wij belijdenis van het algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, opgestaan, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Volgens gemeente lezen wij uit Gods woord de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. En daarvan het eerste hoofdstuk, de eerste 14 versen. Efeze 1, gemeente, vers 1 tot en met 14. En daar schrijft de Heilige Geest door Paulus het woord Gods als volgt. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat we zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem, in de liefde die ons tevoren geordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus, in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs van de heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in den geliefde, in welken wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, waarmee hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot een te vergaderen, in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is, in hem in wie wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt, en in welken gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, hij die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van zijn heerlijkheid. Wij roepen samen de Heere aan, gemeente, om zijn zegen over ons in dit uur. Drie enige en eeuwige Heere God, die in de volle uitschittering van al heel uw drieënig goddelijk wezen woont en troont ergens in dit heelal in uw heiligdom, waar u ook zit aan de rechterhand van de troon van uw Vader, Heere Jezus Christus, die van daaruit de wereldgeschiedenis en daarin de kerkgeschiedenis ontrolt en heen stuwt naar de jongste dag, waarin gij uw kerk bouwt van steen tot steen uit de donkere steengroeven van Adams val, uit de donkerste diepten van vuilheid, opstand en ongerechtigheid. En u doet dat, hebt u gezegd, door de dwaasheid van de prediking. En daarom heffen we vanmiddag onze handen tot uw oplevende God, dat u ons vanmiddag hier niet alleen gadeslaat, maar dat u ons hier vanmiddag bezoekt, dat u ons zo bezoekt, Heere God, dat wij geen plaats meer overhouden om te kunnen staan voor uw heilig aangezicht. Dat we geen plaats meer overhouden om ons te verbergen. Maar dat we regelrecht in onze eigen schande, als een schandvlek voor uw aangezicht, want gij kent onze harten. En u hebt gezegd, dodelijk en arglistig, en daarom, geef het aan mij, Heere, win ons daarvoor in. In uw genade, in Christus naam, om ons hele hart, met ons ik erbij, kwijt te raken aan u, de levende God, en ons helemaal inneemt, helemaal meeneemt, helemaal in al onze verlorenheid, maakt tot wat u van ons maken kunt, door het bloed van de Heere Jezus en door uw Heilige Geest. En zo bevelen we vanmiddag elkaar aan uw aanlevende God, van de voorste hier tot de achterste, op heel uw wereld, Heere God, waar gij uw spoor trekt, in gericht en in genade, waar zoveel te vinden is van de geest uit de afgrond, en ook van de godsdienstige geest, de slaapverwekkende, die zomaar mensenkinderen laat blijven slapen totdat ze te laat wakker worden in de eeuwige rampzaligheid. Heere, verlos ons alstublieft van allerlei standaardzinnen om onze religie op te heffen tot u. Wil daarin blazen door uw Heilige Geest dat ontmaskeren als valse schuilplaatsen. En wilt gij daarin komen met uw levenwekkend woord, met uw opwekkend woord, u hebt ons net doen zingen. Schilden, bogen, dolken en alle mensenkracht, het zal geen 1 centimeter baten zonder uw macht. En daarom smeken wij u dat u vanmiddag in de heerschappij van uw genade zo op dat meisje aankomt, Heere God, en dat u haar zo laat zien in het kennen van haar eigen hart, en dat u haar daarin brengt bij uw hart. Bij uw hart dat klopt van eindeloos ontfermen. Het is het heilig ontfermen. Het is dat ontfermen door al uw deugden aangespoord waarin gij verheerlijkt wordt en niemand anders. Dat u in dat heilig ontfermen u neerbuigt over een mensenkind. Dat u de zonde bitter maakt. Dat u onze zoon weghaalt uit Adam en aan uw kant zet. Dat we zo net onze harten in overeenstemming gebracht worden met uw woord, levende God. En dat we niet langer proberen uw woord in overeenstemming te brengen met onze harten. Maar dat u ons zo omdraait, zo meeneemt. Zo laat zien de dierbaarheid en de volkomenheid van Christus. Dat we helemaal weg zijn van hem. Dat we ons helemaal verliezen aan hem. En dat u ons zo bederft voor het godsdienstige schema van deze huidige wereld. En dat u ons helemaal inneemt in uw gedachten. opdat we uw gedachten gaan denken, want u zegt, de mijne zijn de uwe niet, en dat is andersom. Maar nou is uw naam een van uw wonderlijkste namen in de Bijbel. Dat hebt u zelf gezegd, dat is gij die de dingen die niet zijn, roept alsof ze waren. Dus levende God, spreek gij vanmiddag, want als gij spreekt, dan is het er. En u spreekt één woord, en het is afgelopen met al ons praat. En we leren zwijgen, en we worden één en al gebed, één en al zelfaanklacht, één en al verlorenheid maar gevangen, in uw eeuwig ontfermen, in uw eindeloze erbarmen, en zo weggeborgen onder de schaduw van uw vleugelen, zo ingenomen door het geklank van uw woord, dat we alle andere klanken zien als ijdelheid, als wereld, als godsdienstigheid. Wil zo vanmiddag uw voetstap genadig onder ons zetten, uw spoor in gericht en genade trekken door vele harten heen, en dat we zo geboeid worden door uw woord, zo geboeid door uw naam, zo geboeid door uw daden, dat u ze in onze harten opricht, en dat u daar velt wat uw naam bestrijdt, opdat we mogen proeven in al het bittere van ons eigen hart, in al het koude, levenloze, glansloze van ons leven, dat we mogen proeven van het heil dat nimmer meer vergaat, dat u uitdeelt zonder geld en zonder prijs. Wil zo vanmiddag binnen deze wanden aanwezig zijn, in uw tastbare, wonderlijke aanwezigheid, in uw oneindige nederdaling, o levende God in Christus' naam, door de beademing van uw Heilige Geest. En al de anderen, Heere God, die thuis zijn, in dit dorp, erbarm u over dit dorp, levende God. Meeluisteren of niet, zwerven ergens of niet, u weet het allemaal, want u overziet in één oogopslag uw hele wereld. En dat kleine stipje daarin wat hier dan ligt, levende God. Mensen met kruisen, mensen met noden, mensen met barsten en breuken. Allemaal opgelopen, omdat we buiten paradijs in de woestijn van dit leven onze weg proberen te banen door de wildernis van dit bestaan en het lukt ons niet. Heere, laten hier jongere mensen zitten en oudere mensen, die diep in hun hart moeten beleiden, ik kan het leven niet aan, en dat is waarachtig waar. Wie zou het aan kunnen? Maar nou komt u naar voren in uw woord en u zegt, ik kan het aan. Gij zijt die sterke God, die Vader der eeuwigheid en die vredevorst, dat u ons helemaal inneemt en helemaal gaat dragen, omdat we niet meer verder kunnen. Dat we niet meer kunnen gaan, dat we onze weg er niet meer doorheen krijgen, maar dat u ons zo zwak maakt, zo krachteloos, want dat zijn we, maar dat u ons maakt wat we zijn, opdat we ons laten dragen, laten dienen, laten verzoenen, laten leiden, om in uw huisgezin weer gewoon te mogen wonen, als een kind door God bemind. Opdat u, o eeuwig levende herder, uw kudde uitbreidt, vermeerdert en verdiept. Erbarm u zo over dit volk, over uw dienaar en zijn gezin aan deze plaats, over uw kerkenraad aan deze plaats, levende God. Laat ons mensen zijn, die geen inzicht hebben in onszelf, die geen doorzicht hebben in onszelf, dat we geworpen worden op uw woord, waarin u het gezegd hebt, dat u doet wat bij de mensen onmogelijk is, zo dragen we elkaar aan u op. Dat geldt ook voor het bruidspaar wat straks in het huwelijk hoopt te treden. Levende God, laten dat in uw genade twee mensen zijn of worden, dat weet u. Maar laten dat twee mensen mogen zijn of worden, Heere God, die op u geworpen worden. Want het huwelijk, dat redden wij niet. Want we zijn mensen die alleen maar buigen voor ons eigen ik. Maar levende God, schenk ons die genade. Schenk ons die liefde die uit u komt. Opdat we zo in het strijdperk van het huwelijk mogen staan, te midden van alle aanvallen die daarop gericht worden van binnen en van buiten, maar dat u ze fundeert, in uw goddelijk woord vastzet, in uw goddelijk getuigenis, om daar te zetten en daar te staan, en de banier van uw woord op te heffen, elkander hartelijk lief te hebben, en bij uw woord te zijn, in uw woord te zijn, en uw woord in hen. Zo dragen we elkander aan u op, levende Heere God, met heel uw kerk in heel uw wereld, die kreunt onder het wereldwee en het wereldgericht. Maar dat u daar in uw kerk vergadert, dat doet u ondergronds en dat doet u bovengronds. Dat doet u in martelkamers en gevangenissen. En o wonder van uw naam, dat doet u ook nog in Nederland. Wil gij zo genadig opstaan tot de strijd, uw naam en kracht verhogen, onze naam en kracht die toch niet bestaan doen ondergaan, in uw bloed door uw Heilige Geest, in uw naam, Heere Jezus alleen. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 33 en daarvan het 10e en het 11e vers. Psalm 33, gemeente, vers 10 en vers 11. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. En verder, gemeente, vers 10 en 11 van Psalm 33. Thank you. Gemeente, de laatste regel die wij zongen, dat klopt natuurlijk helemaal niet. Weer steeds alle smart. Daaraan kun je zien dat het geen Bijbeltekst is, maar dat de berijmde psalmen zijn. Vroeger zeiden ze altijd berijmde psalmen, dat is het voordeel van de psalmen boven de gezangen. Psalmen die hebben benen. Dat wil zeggen, die lopen altijd weer terug naar de onberijmde tekst. En weer steeds alle smart, dat klopt van geen kant. Dan zouden we moeten zingen, heiligt u alle smart. Dat is de Bijbelse lijn. Het woord Gods voor vanmiddag lezen wij samen in Efeze 1. Ik heb, als ik het goed onthouden heb, in januari hier gepreekt over het derde vers. Dus nu over het vierde vers. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem. In de liefde staat hierbij, dat is denk ik ook niet goed. In de liefde hoort bij het vijfde vers, grammaticaal, dat ben ik met de vertalers eens, kan het allebei. Maar ik ben ervan overtuigd dat het niet bij vers 4 hoort. Maar bij vers 5, in liefde tevoren verordineerd tot aanneming tot kinderen. Dus daarom laat ik dat woord in de prediking daar hier buiten. Dus het vierde vers van Efeze 1. U weet, gemeente, dat elke brief heeft een adres. En u leest met mij het adres aan de heiligen, onderstreept u dat maar, wij zijn gewend Gods kinderen christenen te noemen. Dat komt inderdaad, denk ik, twee keer in de Bijbel voor. Maar het lievelingswoord wat Paulus of wat de Heilige Geest gebruikt voor Gods kinderen is heiligen. Aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Dus ziet u dat in het eerste vers? Zij zijn op twee plaatsen tegelijk, hè, in Efeze, en ze zijn in Christus Jezus. Dat geeft dan ook voor iedere van Gods kinderen de verscheurdheid in hun leven. Niet meer hier, dat is hun wezenlijke naam, net als van Christus naar de opstanding, dat de engel zegt, hij is niet meer hier. Zo zijn Gods kinderen, die worden zo genoemd, niet meer hier. Heiligen en gelovigen, ze verblijven nog even in Efeze, maar ze zijn in Christus Jezus. Dan komt zijn gebed, zijn groet, een zegengroet voor hen. Genade zij u en vrede. En geef mij 1 minuut voor het woord genade. Dan heb ik er nog niks van gezegd, dat begrijpt u ook wel. Maar geef mij 1 minuut voor het woord genade. Want dat wordt gauw een heel algemeen en wat beduimeld woord. Genade, gemeente, en dat is een voortreffelijke vertaling in onze Germaanse taalstam van het Griekse woord, van het woord uit Gods taal. Genade, dat kun je ontleden. Ge is een voorzetsel. En dat het woordje ge, het voorvoegsel, dat is een versterking. En het woord nade, dat betekent neer, naar beneden, in de diepte. Dus het woord nade wil zeggen dat de eeuwig, brandend heilige, rechtvaardige liefde Gods die woont in de hoogste hemel en heerlijkheid, in de heiligste, reinste atmosfeer, die buigt zich oneindig diep neer in de diepste diepte van een vuile, duistere, vijandige, opstandige wereld. Dat is het woord nade, en het woord ge is daar nog een versterking van. Nou, gemeente, dat is nou het onvoorstelbare. De driemaal heilige God voor wie de engelen hun aangezicht bedekken. U weet, ze hebben 6 vleugels. Ze bedekken met 2 vleugels altijd hun aangezicht. Die God die zich neerbuigt naar de bodem van de zondeval om ontelbaar veel stukjes hel te maken tot pronkjuwelen van wat zijn genade vermag. Ze op te nemen, te maken tot kinderen Gods om eeuwig rond zijn troon te wonen als spiegels die zijn, die al zijn heerlijkheid weerkaatsen. Dat is Gods doel. Hè? Daarvoor geeft God zijn eigen enigste kind aan de verbrijzeling over, aan de helse macht over, in de eeuwige dood over. En hij laat hem aan het vloekhout spijken, oneindige toorn, oneindige rechtvaardigheid en dan oneindige barmhartigheid in Gods onuitsprekelijke gave verheerlijken. Christus is de gave van de liefde Gods, maar dan zeg je te weinig. Christus is de gave van al de gecombineerde deugden van God. Door al uw deugden aangespoord. En dat is genade. En vrede wil zeggen een verbinding na een scheiding. Verzoening na een bittere oorlog. En dan verheugd en vriendelijk met elkaar omgaan, in een vertrouwelijke omgang. Genade zij u en vrede van God de Vader en de Heere Jezus Christus. Dan gemeente in vers 3, ik herhaal dat nog even, in vers 3 tot en met 14 is de grote lofverheffing op de drie-enige God. Allereerst vinden wij dus in deze versen gemeente een lofverheffing op het werk van God de Vader, vers 3, tot en met vers 5, uitverkoren in Christus, aangenomen tot kinderen. Wat is het doel van de werken van God de Vader, vers 6? Tot prijs van de heerlijkheid zijner genade. Dan in de volgende versen 7 tot en met 12 gaat het over de persoon en het werk van Christus, de verlossing door zijn bloed. De erfgenaam van de eeuwige heerlijkheid, wat is het grote doel van het werk van Christus? Vers 12, opdat we zouden zijn tot prijs van, tot prijs van zijn heerlijkheid. Vers 13 en 14, de persoon en het werk van de Heilige Geest. Gij hebt het evangelie gehoord en o wonder Gods, gij hebt het geloofd, gij zijt verzegeld geworden met de geest der belofte en voor u ligt de erfenis tot in eeuwigheid. En wat is het doel van het werk van de Heilige Geest? U leest het in vers 14, tot prijs van zijn heerlijkheid. Dus het hangt allemaal met elkaar samen. Als één glanzend, harmonieus geheel. Vers 3 is de algemene samenvatting, waarin Paulus met een helder hoofd en een brandend hart, en let u op de combinatie van die twee, dat is de Bijbelse combinatie, een helder hoofd en een brandend hart, waarin Paulus roept, gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft, en leest met me mee, in onze vertaling staat met alle geestelijke zegening, maar er staat eigenlijk in alle geestelijke zegening. U bent gezet, kind van God in Scherpenisse, in de volle, gehele, totale zegen. Dat wil niet zeggen dat u die in al zijn omvang kent en geniet. Dat maakt op aarde uw geloofsstrijd uit. Om te bezitten de bezittingen die u al reeds van God geschonken zijn. Maar u bent gesteld in, geplaatst in alle geestelijke zegening. En u ziet, het woord zegening is enkelvoud. Het woord alle is meervoud, want het is maar één zegen, maar die zegen van God, die grote alomvattende zegen in Christus, wordt als het ware in kleine stukjes gebrokkeld, daarom het woord alle meervoud, omdat God die oneindige grote zegen uitdeelt, procesmatig in uw leven in brokjes. Hè? Wel nu, geestelijke zegening Dat is de tegenstelling met aardse zegeningen. In het nieuwe verbond, in het Nieuwe Testament, belooft God geen aardse zegen. Er staat in de hemel, geestelijke zegening in de hemel, dus de oorsprong van die zegen is de hemel. En het doel van die zegen is ook de hemel. In Christus. Hè? Dus dit is een hartstochtelijke, aanbiddelijke roep van Paulus. Gezegend zij deze God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Paulus met een helder hoofd, met een brandend hart. Gezegend zij deze God. En het woord gezegend betekent goed spreken van. Groot maken, loven, heerlijk maken. En na deze samenvatting, gemeente, in vers 3, gaat hij de geestelijke zegening van vers 3 stuk voor stuk uitpakken. De zegeningen in Christus gaat hij afzonderlijk noemen. En wel, u ziet hem hier zitten, staan aan de kant van de drie enige God. En Paulus, gemeente, zit bij de bron. Wie is de bron? De God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Onze vertaling zegt in vers 3, gelijk hij ons uitverkoren heeft. Dat is niet zo'n duidelijk woord, althans nu niet meer. Iets duidelijker en helderder voor ons is om het te vertalen met zoals hij ons uitverkoren heeft of omdat hij ons uitverkoren heeft in Christus Jezus. Dus al die grote genadezegeningen tot en met het 14e vers. En onze vraag is, waar is de bron van al die zegeningen? Waar is de bron? De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Gezegend zij Hij, omdat Hij ons heeft uitverkoren in Hem. Vanmiddag heb ik drie dingen in de tekst. Allereerst het feit van de uitverkiezing. Ten tweede de tijd van de uitverkiezing. En ten derde het doel van de uitverkiezing, de God. Laat ik zeggen van de uitverkiezende God. Dat is bijbelser. He? Het feit, de tijd en het doel. Allereerst dus het feit. Let u er alsjeblieft op met mij, gemeente, dat Paulus hier niet en nergens in zijn brieven een verdedigende discussie begint over de uitverkiezende God. Deze brief is niet een debat, een strijdbrief, zoals bijvoorbeeld de Galatenbrief is. Dat was een strijdschrift. U weet, in verminking met het evangelie, het wordt kapot gemaakt, hè? In die brief begint Paulus zelfs niet met een groet aan de gemeente. Hij spreekt direct aan het begin de vloek van God uit over elk ander evangelie dat niet een evangelie is. Maar hier is niet een debat. Godzaligmakende genade woont in zijn hart en de stroom, gemeente, van lof en aanbidding vloeit uit zijn hart. Levende wateren zullen uit hun binnenste vloeien. Wel, het doel is God. Doel van zijn brief is God drieën, niet een mens. Hij ziet terug naar de bron van alle genadezegening in Christus Jezus. En hij zit bij de bron en hij weet diep in zijn hart, er is maar één bron. En hij vloeit over in een aanbiddelijke lofzang. Hè? En deze genadige, vrije, verkiezende God is de bron. Wel, er zijn gemeenten, veel mensen tegenwoordig in de kerk, dat is een vuile bacterie in de kerk. Er zijn veel mensen tegenwoordig in de kerk die zeggen, ach, dominee, de Bijbelse leer is niet belangrijk, laat die leer maar zitten. Nee, en dan niet de uitverkiezing, alsjeblieft. Onze Bijbelgemeente legt veel nadruk op de helderheid in de leer. Weet u waarom? Omdat die leer van deze heerlijkheid ingebed is in de vurigste aanbidding, in de verheerlijking van God. Onkunde, ik geloof dat Comrie het zei, onkunde is de baarmoeder van alle dwaling. Helderheid in de leer is enorm belangrijk. Niet in de leer van die of die dominee, nee. Maar helderheid wat hier in deze Bijbel staat over de leer. De zuivere leer verbonden met aanbidding. Die twee horen bij elkaar. He? Een helder hoofd, een brandend hart. Wie is de auteur van de uitverkiezing? Het is niet Bijbels als u zegt God. Het is Bijbels staat hier als u zegt de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. God die de Vader is van Christus. Ziet u de volmaakte overeenstemming tussen de drie personen? Christus zegt, al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Johannes 17, al wat gij, mijn Vader, mij gegeven hebt, hun geef ik het eeuwige leven. Christus weet, op aarde is, er is een volk van zondaren mij gegeven door mijn Vader. Dit is de keus van mijn Vader, dat is die God van oneindige liefde, van oneindige wijsheid, van oneindige rechtvaardigheid, van oneindige waarheid, van oneindige heiligheid. En mijn Vader heeft mij een volkenschare die niemand tellen kan, gegeven. Dus gemeente, let op, de uitverkiezing is niet een daad van God die alleen soeverein is. Nee, het is dus niet een daad van een alleen soevereine God. Nee, al de deugden Gods schitteren in deze uitverkiezende daad Gods. Oneindig ontfermen, oneindige rechtvaardigheid, oneindige liefde, brandende heiligheid. Wie deed het? Voor de grondlegging der wereld. Dat deed die God die Jezus Christus zijn enige lieveling, die gaf hij over. Die stoot hij weg. Die verbrijzelt hij tussen de molenstenen van zijn geschonden deugden. Die God, dat is de uitverkiezende God. Die zijn zoon tot zonde maakte, die Christus wegstootte in de helse verschrikking. Dat is het hart van God, van deze uitverkiezende God. En al de volmaaktheden van God, die schitteren hierin. Iemand zou kunnen vragen, wat is de Bijbelse betekenis van het woord uitverkiezing? Ik definieer het voor u. Ik houd van heldere Bijbelse definities. Van centrale woorden uit de Bijbel. Daar houdt de Bijbel ook van. Wat is het woord uitverkiezen? Het is een genadige, vrije selectie. Een keuze. Een selectie. Eruit halen voor hemzelf. In Christus Jezus, door een genadige, vrije, volstrekt vrije selectie. Mag ik u een voorbeeld geven? Lucas 6, vers 13. Als het dag was geworden, riep Christus zijn discipelen tot zich. Hij had een grote schare van discipelen. En dan staat er, hij verkoos er 12 uit die hij apostelen. Dus daar waren, laat ik maar zeggen, 90 discipelen. Hij verkiest er 12 uit, die noemt hij apostelen. Nog een voorbeeld, dat is dus uitverkiezen. Nog een voorbeeld, 1 Samuel 17. David gaat strijden tegen Goliath. Hij heeft zijn slinger, weet u wel. David loopt naar de beek. En daar liggen allemaal stenen in, honderden stenen. En het zijn allemaal dezelfde stenen. En David verkiest, daar hebt u hetzelfde woord. David verkiest er 5. De anderen worden op hun plaats gelaten. Ziet u het woord uitverkiezen? Een grote schare discipelen. 12 kiest hij eruit. Die anderen blijven discipelen, er verandert niks mee. Heel veel stenen in de beek, hij kiest er 5 uit. Die anderen blijven gewoon dezelfde stenen. Die veranderen daardoor niks. En nou handelt God, gemeente, in zijn uitverkiezing niet met stenen, maar hij handelt met personen. En dat niet alleen, maar God handelt met vijanden van hem. Met goddelozen die gewillige slaven van de duivel zijn. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, zoals hij ons heeft uitverkoren in hem. Ziet u, Petrus beschrijft u kind van God. Hè? Hij zegt, u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, opdat u zou verkondigen, wat verkondigen? De deugden van hem die u geroepen heeft. Uit de duisternis tot uw wonderlicht. Dat is het genadekenmerk van Gods kind. En uw volgende vraag is, waaruit verkiest God zo genadig, zo soeverein, zo heilig, zo ontfermend? God verkiest uit onheilige, uit vuile, verharde, afkerige zondaar. Uitverkoren in Christus. In Christus, in hem van eeuwigheid, voor de grondlegging der wereld. Sommige mensen hebben heel veel vrees voor het woord uitverkiezende God. Ik zal u verzekeren, gemeente, als er niet een uitverkiezend God was geweest voor de grondlegging der wereld, kon er nooit meer één evangelieprediking zijn. Dus de uitverkiezende God is het fundament van de evangeliepreek. Anders zou er nooit één heilige zijn, dan zou de hele hemel leeg gebleven zijn. Efeze 2, u leest het nog thuis maar eens na, vers 1, 2 en 3. U was dood in de zonden en misdaden, gewandeld naar de eeuw van deze wereld, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, waaronder u ook verkeerd hebt. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. Verstaat u de apostel? Wat een genade. Wat een liefde. Wat een oneindige wijsheid. Wat een oneindige rechtvaardigheid van God. Deze man, hè, gemeente, die deze brief schrijft, dat is een man met een altijd verdiepend besef van eigen onwaardigheid, van eigen zondigheid, zonder daarvan welk ik de voornaamste ben. Deze man die zegt, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. In mijn natuur een vijand van God, in mijn vervloeking en blindheid, mijn godsdienstigheid. De vuist heb ik gebald tegen Christus in mijn aangeboren verderf. God is mij niets verschuldigd dan een eeuwige hel. En dat gevoel ik hier in mijn hart. En nu gemeente, hier zit deze man, gekleed in de sneeuwwitte gerechtigheid en heiligheid van Christus. En hij is teruggebracht tot de bron en hij zit bij de bron en in hartstochtelijke aanbidding verheft hij de drie-enige God. Hoort u dat? Gezegend zij deze God en Vader. De vraag is deze. Wat is de grootste hindernis tegen deze leer? Als mensen daartegen aanbotsen, tegen de leer van de uitverkiezende God. Wat is de grootste, eigenlijk de enige hindernis tegen deze leer? U hebt een hart dat niet een grondig besef heeft van uw goddeloosheid. En ook niet van de heilige toorn van God. Van uw helwaardigheid. U hebt een hart dat zijn eigen vervloeking niet kent. Dat de rechtvaardige toorn van God niet kent. U weet niet wie God is. En u weet niet wie de mens is. Wel nu. Als u nooit in uw leven met de tollenaar achter in de tempel gestaan hebt, dan trekt u het hele woord van God altijd scheef. Laat hier vanmiddag in de kerk een stuk zondevuil zitten. Een onwillig stuk zondevuil. En toch in de trekking tot God. En nergens, en u hebt nergens hoop. Mijn broeder of zuster, u houdt niets anders over dan Gods welbehagen. Verder niets. Want dan moet uw zaligheid loodrecht en puur alleen van deze God komen. Uit de bron van de liefde Gods in Jezus Christus. Aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus te scherpenissen. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Vers 7, u hebt ontvangen de verlossing door zijn bloed, de vergeving van uw misdaden. U bent het die evangelie, uw zaligheid hebt gehoord en uw wonder, u hebt het geloofd en u bent verzegeld met de heilige geest en belofte. En wat is de vrucht in uw leven? Wat is de vrucht in mijn leven? U ontvangt een bril om uw verkiezing in Christus te omhelzen. Omdat hij u geroepen heeft door ons evangelie tot verkrijging van de heerlijkheid in Christus Jezus. U woont in Scherpenissen of op Tolen of weet ik waar. En u zit op de fiets, u staat in de kamer, u bent bezig op uw werk. En soms, ik ben realist genoeg om te zeggen, echt niet altijd. Misschien meer niet dan wel. Dat is Gods schuld niet. U bent soms in het klimaat, in dit klimaat van aanbiddelijke lofzang op de grote daden van God drieënig en u zit bij de bron. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. U bent misschien het meest onbetekenende, onbekende, onwaardige heilige in Christus. U bent inderdaad hulpeloos en goddeloos in uzelf. En Christus is u alles geworden. Als uw enige grond, als uw enige verzoening met God, als uw enige vrede. Christus u alles. Hij die voor Gods aangezicht de toorn van God stilde. Deed bedaren door de storting van zijn bloed en de toorn van God over uw leven ging weg in Christus bloed en de vrede met God druppelde in uw hart. En als u hier vanmiddag, als u vraagt welke hoop, dominee, welke hoop is er voor mij in deze tekst? Wel, mijn vriend of vriendin, luister. De uitverkiezing is nog nooit voor iemand een hindernis geweest. Mag ik dat nog een keer zeggen, alsjeblieft? De uitverkiezing is nog nooit voor iemand een hindernis geweest. Nooit voor iemand een struikelblok. Het is juist de enige mogelijkheid. De enige weg. De enige weg. Zonder de uitverkiezende God zou er nooit een zondaar zijn. Dan komt vanmiddag dit woord van God tot u. Wie mij nederig valt te voet, zal van mij die wegen. En dit, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dit komt tot u, komt allen tot mij vermoeid en belast, en ik zal u rust geven. Het heerlijke evangelie. En dit woord zal nooit wankelen. Zal nooit wankelen. Verloren gaan omdat u niet uitverkoren bent. Nee. Nee. Nooit. Verloren gaan vanwege uw zonde en onwil. Omdat u een gevangene van de duivel wilt zijn. En omdat u niet tot Christus wilt komen. Dan zal Christus zeggen. Ik hoop niet voor u. Ik hoop niet voor u. Breng hem hier. Slaat hem voor mijn voeten dood. Hij wilde. Ik hoop. En daarom wie mij nederig valt te voet, zal van mij die wegen leren. Iemand anders zegt, dominee, mag ik u nog wat vragen? Dat is goed als het tenminste ter zake is. Stel uw vraag maar. U zegt, moet ik dan niet wachten op de werking van de Heilige Geest in mijn hart? Want dominee, u weet toch wel dat zonder de Heilige Geest, zonder die almachtige Geest die de doden levend maakt, zonder de Heilige Geest gebeurt er toch niks. Ik zal erop wachten. Nee. Nee, dat is niet in uw Bijbel. U wordt namelijk niet gered door het werk van de Heilige Geest. Maar door Christus alleen. Door Christus alleen. Die Geest werkt in u, maar dat doet hij niet om u geschikt te maken, maar om u tot het kruis van Christus te brengen. Om u tot het kruis van Christus te brengen. Want het kruis van Christus is de enige plaats waar God in genade met overtreders handelt. Hier gemeente. Het bloed van Christus. Hier de gerechtigheid waarmee je bekleed moet worden en versierd wordt. Die deelt hij uit. Om niet. En ik zal u verzekeren dat de twee woordjes om niet de moeilijkste woorden uit de Bijbel zijn voor een godsdienstig mens. Om niet. God heeft waarschijnlijk heel wat werk met u om u enigszins deze twee woordjes te doen verstaan en omhelzen met uw hart. Dus ik zeg gemeente, de fundering van deze daad Gods, deze uitverkiezende daad Gods in Christus, van eeuwigheid in Christus, nooit gescheiden van Christus. Je zegt, dominee, kunt u mij uitleggen? Dus u zegt, als ik het goed begrijp, zijn alle kinderen Gods van eeuwigheid in Christus. Jazeker, we zijn van eeuwigheid in Christus. Uitverkoren in hem. En toch, als er zo'n kindje geboren wordt, dan is dat kindje in Adam. En niet in Christus. Als dat later een kind van God wordt, was het van eeuwigheid in Christus. En het wordt geboren in Adam. Kunt u dat uitleggen? Nee, dat kan ik niet. Er zijn dingen in de Bijbel die kun je niet uitleggen. En dat moet je dus ook niet willen. Anders verstik je hier. En dat is Gods bedoeling met de Bijbel waarachtig niet. Maar de vereniging van Christus met een ontelbare schare van zondaren is in Gods hart van eeuwigheid. Wanneer deed God het? Wat staat er in uw Bijbel? Voor de grondlegging der wereld. Dat is zeer vast. Dat is zeer vernederend. En dat is zeer vertroostend voor een kind van God. Eer zij, moet u eens luisteren. Eer zij iets goeds of iets kwaads gedaan had. Dus iets goeds telt niet mee. Iets kwaads telt ook niet mee. Eer zij iets goeds of kwaads gedaan had. Er telt niets mee. Geen goed en geen kwaad. Eer de kinderen geboren. En nu, gemeente, mijn derde punt is het doel van God de Vader met deze uitverkiezende daad. Wat is het doel van God de Vader? Met deze daad van oneindige heiligheid, brandende rechtvaardigheid, oneindige wijsheid, ontferming en barmhartigheid, uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld. Wat is het doel van God de Vader? U leest met mij in de tekst, op dat. En u weet, op dat is een doelwoord. Dus hier komt een doel. Op dat wij heilig en onberispelijk zijn voor hem. En in de liefde hoort bij het volgende woord. Bij de volgende tekst. Dus ik zeg het zo, gemeente vanmiddag. God de Vader heeft een eerste doel met zijn uitverkiezing en een tweede doel. Ja, onthoudt u dat? Een eerste doel en een tweede doel. Wat is het tweede of uiteindelijke doel van God de Vader met zijn uitverkiezende daad van eeuwigheid? Met zijn uitverkiezing in Christus? Wat is het uiteindelijke doel? Dat leest u in vers 6. Dat zijn uiteindelijke doel, tot prijs van zijn heerlijkheid. Want de heerlijkheid zijn er genade. Vers 12, omdat wij zouden zijn, tot prijs van zijn heerlijkheid. Vers 14, tot prijs van zijn heerlijkheid. Dat betekent. En ik zeg allemaal onbegrijpelijk dingen, dat weet ik ook wel. Daar zal een schare van goddeloze Adamskinderen rondom de troon van God drieënig. Hoe kan ik ooit bij deze heilige God rond zijn troon wonen? Hoe kan dat ooit? Alleen, wat staat in de tekst? Heilig en onberispelijk. Want gemeente, in een heilige hemel, bij een heilige God, gemeente, daar kan nooit iemand zijn met één vlek. Met één vuile vlek. Efeze 5 vers 23, Christus heeft zijn gemeente lief gehad, opdat hij haar zichzelf heerlijk zal voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft, maar dat ze zo zijn heilig en onberispelijk voor hem. Dat is dus gemeente Gods eerste doel. Hè? Gods uiteindelijke doel is vers 6. Tot prijs van zijn heerlijkheid. Maar daarvoor ligt Gods eerste doel. Opdat wij zouden zijn heilig en onberispelijk voor hem. In de liefde. Wel nu, kind van God hier van mij. U bent gekleed in Christus. In zijn gerechtigheid en heiligheid. Zondag 23, evenals of u zelf al die gerechtigheid volbracht had. Heilig en onberispelijk in Christus. Want u bent in hem gezet. U bent overgezet uit Adam in Christus. U bent bekleed door God met een sneeuwwit kleed. Dat is uw positie, uw plaats in Christus. En wat voor u waar is in Christus, dat werkt God levenslang uit door de Heilige Geest in u. In de doding en levendmaking en in de diepere verworteling in Christus. U sterft alle dagen, opdat u zou leven in hem die het leven is. En heilig, heilig, dat is dus het lievelingswoord van voor Paulus voor de kinderen Gods. Heiligen, heilig, wat wil dat ook alweer zeggen? Eruit gehaald. Afgescheiden door God. Daar liggen 50 pannen op een hoop. En die vrouw die haalt er 2 uit. Die zijn voor haar huishoudelijk gebruik. Die zijn geheiligd voor een ander gebruik. De rest is weet ik waarvoor. Maar die worden eruit gehaald. Die worden afgescheiden. Dat is heilig, afgescheiden door, niet kerkelijk bedoel ik, dat is natuurlijk allemaal onzin, dat helpt ook niks. Maar door God afgescheiden. Hè? Alleen God zegt, die is alleen voor mijn gebruik. Dat is heilig. Hè? Een voorbeeld, een vat in de tempel, dat was een gewoon vat van goud of van koper. En God die zegt dat een vat dat wordt nu voor mijn dienst gebruikt. Dat is toegewijd aan mijn dienst. Dus dat vat is nu heilig. Hè? En hoe werd dat vat geheiligd? Door bloed en door olie. Dus door Christus en de Heilige Geest geheiligd. Alleen, dit vat mag alleen nog gebruikt worden voor een heilige dienst in de tempel. Dus dat is heilig. Afgescheiden van wat vuil en onrein is en onberispelijk. Is er een voorbeeld in de Bijbel, onberispelijk, wat betekent dat? Wel, Israëliet neemt een lam uit de kudde. Dat lam moest gekeurd worden, het moest een volkomen lam zijn. Er mag geen schram aan zitten, geen zweer aan zitten, geen litteken aan zitten. Een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Dat is het beeld. Dus wat is het doel van God met zijn werk in uw leven? Alle zonden uit uw leven weg. Dat wordt hier in dit uw leven niet voltooid. Maar straks als de grote bruidegom komt om u op te halen. Om u aan zijn vader voor te stellen. Hè? Stel u voor. Hè? Christus treedt door de hemelen naar zijn vader toe. En Christus zegt, mijn vader, ziet hier ben ik. En hij draait zich om en hij zegt, en de kind die hij mij gegeven heeft. Hij, onberispelijk, zonder vlek. Of rippen, een bruid zonder vlek. Of rippen, kind van God hier. Ja, ja, kun je het je niet voorstellen, hè? Nu, hè? Ja, zonder vlek, zonder rimpel. Dit doel van God omhelst u in uw hartelijke begeerte, of niet? U hebt veel vlekken, veel vuilheid en zonde. Jazeker, het vlees begint tegen de geest. Romeinen 7 vind ik deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Ik heb een vermaak in de wet Gods aan de inwendige mens, maar ik voel een wet in mijn leden die me altijd weer meezuigt. Om het pad van het vlees te gaan, mij gevangen neemt onder de wet der zonde. Zondag 23, wat zegt u van uzelf? Onthoud u alsjeblieft, gemeente, dat zondag 23 werkelijk niet gaat over de rechtvaardiging. Nee, zondag 23 gaat over het leven uit de rechtvaardiging, als een rechtvaardige. Er staat ook niet in zondag 23, hoe wordt gij rechtvaardig voor God? Maar er staat in uw catechismus, hoe bent u rechtvaardig voor God? Hij zegt, wat zegt u kind van God van uzelf? Tegen alle geboden Gods gezondigd, niet ene van gehouden, tot alle boosheid geneigd, dat is mijn getuigschrift. Meer heb ik niet van mezelf, maar nochtans alleen om Christus wil, in zijn gerechtigheid en heiligheid. Hè? Gij zijt heilig. Wat zegt Paulus? Aan de heiligen. In Efeze, in Christus Jezus. Als u niet in uw leven radicaal bent afgezonderd van het godsdienstige schema van een wereldse kerk en van een goddeloze wereld, bent u niet een christen. Althans niet in de Bijbelse zin. Kind van God, u hoort niet langer thuis in deze wereld. U hoort er niet meer bij. U leeft er wel in, maar er heeft een afscheiding plaatsgevonden in uw hart, in uw visie, in uw handel, in uw wandel, in uw levenspatroon. Dit is in beginsel waar voor u. Waarachtig waar, en dit wordt in toenemende mate waar in u. Al lijkt het soms het tegendeel. Daar kom ik misschien nog even op terug. Maar dit is waarachtig waar. Waardoor de Heilige Geest die u al meer doet uitgroeien uit uzelf. En doet ingroeien in Christus, in de kennis en genade van Christus. In het huisgezin van God, in de... En laat ik het zo reëel mogelijk zeggen, in enige trekken van gelijkvormigheid aan Christus. He? En weet u, de klank van Christus bloed krijgt steeds diepere waarde voor u. Of niet? Of niet? En zo gaat uw reis. En ik hoef u waarschijnlijk niet te zeggen dat uw reis gaat door gevaarlijk gebied. Met een altijd opwellende fontein van boosheid van binnen. Wat is het grote doel van God? Wat is zijn grote doel met u? Altijd een rein gewassen geweten te bewaren, vervuld met de Heilige Geest om in alle opzichten gelijkvormig te worden aan Christus. En weet u, hoe meer ik mijzelf zie als een lid van het veroordeelde geslacht van Adam, hoe meer ik mijzelf zie met een hart waarin alle zaden van alle boosheid, niet van een paar kleinigheid, maar de zaden van alle boosheid liggen, hoe meer ik in mijn leven zie dat iedere gedachte met zonde besmet is, zo wandel ik en ik behoor mijn zonde te zien in het licht van Gods heilige wet, in het licht van het kruis van Christus, in het licht van Christus rechterstoel, in het licht van de hel. Ik zal u zeggen dat het zeer profijtelijk voor u is, kind van God, om elke dag aan de hand van Christus in de hel te kijken. Dat is zeer profijtelijk. En u ziet uw zonde in het licht van de hel, in het licht van de eeuwigheid. En dan elke dag wonen bij het kruis van Christus. Elke dag de striemen te zien die elk van mijn zonden geslagen hebben op Christus' rug. Elke dag voor mij te hebben de oneindige angst en benauwdheid die de ziel van Christus doorboorde tot straf voor mijn eigen zonde. En elke dag te omhelzen het door Christus vergoten bloed als een oneindig rantsoen voor al mijn zonden. He, aan de heiligen en gelovigen in Scherpenis. En als u 's morgens opstaat, bid u. Waarom bidt u? Om het diepste gevoel van uw zwakheid en hulpeloosheid. Omdat u weet, ik ga een dag in waarin ik hulpeloos ben tegenover iedere zondige begeerte. En ik ben een worm en een onvernuftig beest bij God. En ik leer langzamerhand afstand te doen van al mijn inwonende kracht. En wanneer bent u veilig? Wanneer bent u veilig? Weet u, waar is een veilige plek op uw reis? Wel, uw enige zaligheid en veiligheid bestaat hierin dat ik mijn hulpeloosheid ken, voel en beleid en dat ik mij werp in de armen van Christus. Dat ik mij werp in de armen van Christus. En ik hem smeek om de vervulling met de Heilige Geest. Dit is de overwinning die de wereld overwint. Namelijk uw geloof. Wat is het grote geheim van een geheiligd leven in Christus Jezus? Verenigd met Christus. Een lid van zijn lichaam. Geworteld en gegrond in Christus. Zo sterft u aan uw zonde. Zo leeft u voor God. Versterkt in de inwendige mens met Christus. Niet met kracht. U mag vragen wat u wilt om kracht, maar God geeft u echt geen kracht. Dat doet God niet hoor. God maakt u wel zwakker. En hij leert u die paar versjes, hè, dat die ene regel. De Heere is mijn kracht. Denk je dat God losse kracht weggeeft? Nou nee, helemaal, dat is godsdienstigheid. Vlees is kracht. Maar God doet dat niet. De Heere is mijn sterkte. En mijn kracht. Hè, om enigszins te omvatten. De lengte, de breedte, de diepte, de hoogte van het mysterie van verzoening met God. Verlossing door Christus bloed en de stempeling met de Heilige Geest der belofte. En ik verzeker u dat 5 minuten gemeenschap met Christus door woord en geest, het evangelie, dat is een vurige muur rondom. En ik ken niet 1 andere muur die blijft staan. Geheiligd door de waarheid. Let u daarop alstublieft. Geheiligd waardoor? Door de waarheid. He? Gods woord horen, lezen, mediteren, geheiligd door de waarheid. Niet wonen bij de Sinaï, niet leven in een kramp. En in angst en benauwdheid en vrees, nee, wonen bij Golgotha. Hè? Het zij verre maar van mij dat ik roemen zal anders dan in het kruis van onze Heer Jezus. Ik de wereld gekruisigd en de wereld mij. U zit hier vanmiddag, kind van God. U begeert toe te nemen in de kennis en liefde van God in Christus. U gebruikt alle ingestelde middelen getrouw. Onder de binnenkamer, in het woord, de tafel des Heren, de heilige doop. En weet u, pelgrim, uw gedachten hebben een voorwerp nodig. Hè? Uw gevoelens hebben een voorwerp nodig. En dat is het woord. Dat is het woord. In uw binnenkamer, in de kerk, in de sacramenten, gericht op het woord. Waartoe zijn de sacramenten, zegt de Heidelberger? Om de belofte van het evangelie des te beter te verstaan. Gericht op het woord. Hè? Want anders zwerft u overal heen, hoor, in uw binnenkamer. Hè? Maar wat zegt Christus in Johannes 17? Opdat zij geheiligd mogen zijn in en door uw waarheid. Zo bent u op reis. Naar het grote doel van God. Hier in beginsel, straks in volkomenheid. Heilig en onberispelijk voor hem. Door het dierbaar bloed van Christus als van een heilig en onbevlekt lam. En ik zal u verzekeren, hoe verder u komt op uw genadereis door dit leven, hoe korter uw verhaal wordt. Hoe korter uw verhaal wordt. Straks wordt u geoordeeld. Ieder werk van mij komt in het gericht, goed en kwaad. Ieder werk. Is dat een zegen, zegt u? In de opstanding ten eeuwige leven. Ieder werk komt in het gericht, goed en kwaad. Is dat een zegen? Ja, ja. Ja, ja, dat is namelijk tot meer de verheerlijking van God. He? Al zijn deugden zijn gehandhaafd. Zijn heiligheid, zijn gerechtigheid, zijn waarheid, zijn wijsheid, zijn ontferming. U zult dan pas, kind van God, uw eigen zonde zien in haar gruwelijkste, waarachtige gedaante. Dan. En dan pas zal de heerlijkheid en de onvoorstelbaarheid en de eeuwige studie volmaakt beginnen van de verlossende genade door het bloed van Christus. En uw vreugde zal zijn hoogste punt bereiken. Dat kunt u nou niet verdragen. U hebt er ook geen lichaam voor. Dat moet eerst gezaaid worden in verderfelijkheid, opgewekt in onverderfelijkheid, ziel en lichaam verenigd. En dan kan uw lichaam het dragen. Ziel en lichaam verenigd, dan kunt u het dragen. Heilig rond zijn troon, in een open, volle gemeenschap, met God drieënig. Wat is Gods grote doel met u? Wat zegt de tekst? Terug naar de eeuwigheid, hij heeft u uitverkoren in Christus, met welk doel op dat u zou heilig en onberispelijk zijn voor hem. Om in de eeuwigheid, rond de troon, heilig en onberispelijk te zijn. En u zult u alleen in God verblijden, en God zal zich in u verblijden. God zal zich in u verblijden. Weet je waarom? Dan ziet hij zijn eigen werk zonder vlek. En zonder rep. Bent u nou één dag zonder conflict? Nee. Bent u één dag zonder een vlek van hoogmoed, van onreinheid voor Gods heilig oog? Bent u één dag zonder één zonde? Nooit. Dat straks. Dat straks. En u zit hier vanmiddag en u zegt, o God, waarom hebt u de zonde, de zaden van alle boosheid hier in mijn binnenste gelaten? Van onreinheid, van hoogmoed, van eigenliefde, van onverschilligheid enzovoort. Want ik ben het wezen van de zonde soms zo bitter moe. En hij zegt tot u, als ik alle zaden van alle boosheid nu uit u wegnam, zag ik u nooit meer op uw knieën aan de troon der genade. Want dat alles moet u slechts te meer drijven tot Christus heen, tot de volkomen zaligmaker heen. Wat Luther zong, hè? Het niet uit ons, het al uit hem. Zo kom ik in Jeruzalem. En de vrucht is dit, dan gaat u zingen in uw hart. Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn ster. Is dit Gods doel? Hij zal straks het in volmaaktheid ontvouwen, nu in beginsel, nu in beginsel. U gaat naar huis, ziet God vanmiddag dit in u. Ziet God dit in u, dat dit uw vurige begeerte en verlangen is, uw strijd is, uw levenslange hoop en vrees en strijd en verlangen, niet meer ik, maar Christus. Hem verborgen in hem, gerechtvaardigd, geheiligd in hem, een ootmoedig, nederig kind van God en om u omhelst. Deze God, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Amen. Psalm 9, gemeente, vers 9 en 10. Gemeente, Psalm 9, vers 9 en 10. De Heere zal zijn een hoog vertrek. En wat er verder volgt, gemeente, 9 en 10 van Psalm 9. Gemeente, laten we bidden en danken. Dank u wel, Heere God, voor uw woord. De rest vergaat. Maar uw woord zal staan tot in eeuwigheid. Laat het te midden van dit volk een licht zijn. Dat opgaat in een duistere plaats. En waar is een donkerder plaats dan ons hart? U kunt erbij. U buigt u neer. O wonder van uw langmoedige genade. In de naam van de Heere Jezus. Geef dat we dit woord meedragen naar onze huizen. Meedragen door de nachten en dagen van deze week heen. Dat het rondom ons is en dat het in ons is, gehecht in onze harten door de beademing van uw Heilige Geest. En dat u daarin met ons strijdt. en ons de eer aandoet om verliezer te zijn, want u zegt, wie het verloren heeft, heeft het gewonnen. Erbarm u in uw genade onder dit volk en trek uw krachtige spoor van zonde en genade in vele harten, opdat uw naam om onzentwille niet gelasterd, maar veeleer geëerd en geprezen worden. In uw genade alleen. Amen. Psalm 9, gemeente, en dan, ik had dat net wat verkeerd gezegd, maar dan dus nu het eerste en het tweede vers. Psalm 9, gemeente, vers 1 en vers 2. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Psalm 9, vers 1 en 2. Gaat nu heen in vrede naar uw huizen en draagt met u mee de zegen des Heeren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en Hij geven u vrede.